In de eerste plaats wil ik u nog even wijzen op een nieuw boek dat wij op de boekentafel hebben. Op die van Willem de Goeij, Stichting Vlichters, een nieuwe uitgave. Ik ben er altijd blij mee, want gewoonlijk worden er boeken gepubliceerd die in het algemeen niet te krijgen zijn in Nederland. En dit keer betreft het een boek van de toch in Nederland in de tijd zeer bekende dominee H., bijgenaamd Harry. Aam heette die eigenlijk in het Gronings, hè? Aam. En in het Engels weet ik het niet. Harry Bultema. Van Groningse afkomst, in de tijd als Calvinist, zwaar orthodox Calvinist, geëmigreerd naar de Verenigde Staten, zoals gebruikelijk in de buurt van Grand Rapids enzovoort. En daar heeft hij nog jarenlang in het Nederlands geschreven, later ook in het Engels. Maar de man bestudeerde zijn Bijbel, was oprecht en kwam toch tot hier en daar wat andere inzichten. Dat heeft hem toch wel wat problemen opgeleverd. Maar goed, daar gaat het verder niet over. In elk geval, hij heeft ook een bekend stuk geschreven. Het was niet een boek, maar het was een aanhangsel in een boek over het profetisch woord. En dat ging over het chiliasme. Nog steeds een soort standaard stuk boek in Nederland over dat onderwerp. Maar ook heeft hij een boek geschreven, dat kende zelfs ik niet tot voor kort. Dat mag wel wat zeggen, denk ik. En dat heet in het Nederlands Het wettig gebruik der wet. Dat is, hoe we daar nou hier aan gekomen zijn, doet er ook weinig toe. Maar dat boek heeft Wim de Goeij inmiddels gepubliceerd. En het gaat erover dat inderdaad de wet niet een stuk der dankbaarheid is of zo. Maar integendeel dat wij het compleet van verlost zijn. En dat onder gelovigen de wet helemaal geen gezag meer heeft, omdat wij ervan verlost zijn. Dat is toch wel wat voor iemand die uit een orthodox-calvinistische omgeving afkomstig is, als predikant. U begrijpt dat hij daar wel wat moeilijkheden over gehad heeft, maar dat doet verder weinig ter zake. Maar de titel suggereert dat het wettig gebruik der wet betekent dat we dus niet meer onder de wet zijn, want onder de wet leven is in strijd met de wet, aangezien wij voor de wet gestorven zijn. Het leuke van zo'n boek vind ik persoonlijk dat het deze keer nou is geschreven vanuit zo'n calvinistische achtergrond. Wij komen altijd vanaf de andere kant binnen. Maar het is wel aardig om te zien hoe men het van die kant af beschrijft. Maar ik kan het van harte aanbevelen. Ik vind het een geweldig stuk werk. Het is jammer dat wij het zelf moeten uitgeven, want het hoort natuurlijk gewoon bij een grote christelijke uitgever een van de belangrijkste werken te zijn, eigenlijk. Hè? Wat het kost, weet ik niet. Het staat erop, toch of niet? Juist 9,50. Dat probleem heb ik nooit. Ik krijg altijd een proefexemplaar. Maar vooruit maar weer. Harry Bultema heeft goede boeken geschreven over profetisch woord in het algemeen. Bekendst is het boek Maranatha. Als aanhangsel daarvan heb je ook dat uitgebreide werk over het chiliasme. Maar ik heb het in de loop van de jaren in stukken gepubliceerd in de circulaire. Hij heeft een commentaar geschreven op Daniel bijvoorbeeld en op Zacharia, Jesaja en zo verder. Een van de belangrijkste schrijvers in mijn boekenkast overigens. En verrijkt met nog één. En het enige werk wat ik ken dat als onderwerp heeft de Bijbelse typologie. Ja, ik wil niet zeggen dat het zo'n goed boek is, maar er is gewoon niks anders. Over de aard van de typologie en voorbeelden daarvan enzovoort. Soms denk ik ook wel eens, nou ja, het is wat half, het zit wel in de buurt, maar het is niet essentieel genoeg. Maar niettemin, hij schreef er toch over en het is het enige Nederlandse boek wat ik op dat gebied ken. En wat Engelse boeken betreft, nou misschien dat er drie zijn. Maar dan heb je het wel gehad. Dus dat gaat in de markt, ja. Maar het is ook een heel moeilijk onderwerp. Omdat typologie grijpt heel diep. Als je het goed wil doen, grijpt het heel diep. En als het heel diep grijpt, kun je het niet zomaar uitleggen. Dat is heel moeilijk. Maar goed, misschien wordt het nog wat. Van harte aanbevolen dus. Zo. Nu gaan we weer naar de Bijbel. In de eerste plaats om u te laten zien dat het leven dat wij hebben ontvangen in zichzelf volmaakt is. Ik lees u enige schriftplaatsen. In de eerste plaats uit Matteüs hoofdstuk 5. Matteüs hoofdstuk 5, waar staat in vers 48, dat is het laatste vers van het hoofdstuk. Wees dan gij lieden volmaakt. Kan dat dan? Blijkbaar wel, hè? Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw vader die in de hemelen is, volmaakt is. Wij zouden net zo volmaakt zijn als God zelf. Kan dat dan? Nou ja, van nature niet, uiteraard. Maar de bedoeling is dat wij zouden wedergeboren worden en daarmee, met de woorden van Petrus, der goddelijke natuur deelachtig zouden worden. Was de bedoeling, en hier uitgesproken voordat dat in de praktijk mogelijk was, uiteraard, nog voor zijn opstanding, maar er wordt niettemin wel degelijk naar verwezen. Iets uitgebreider, nou ja, veel uitgebreider, komen we die gedachte tegen in Johannes 17, waar we terecht zijn in de opperzaal, dan wel in de nacht dat hij verraden werd. Dat wil zeggen, we zijn terecht bij wat ik dan toch maar noem de afsluiting van zijn aardse levenswandel. Een paar uur later zal de Heer gekruist worden. En in Johannes 17 wordt een en ander afgesloten met een gebed. Dat wil zeggen dat daarin meteen vooruitgegrepen wordt op wat daarna zou tot stand komen. In de opstanding van Christus uiteraard. Mag dan aan de ene kant de afsluiting zijn van de dagen zijns vleeses. Het is aan de andere kant de aankondiging van zijn verheerlijking logischerwijze. En in brede verband geldt dat trouwens voor heel het Johannes Evangelie. Maar wij lezen in Johannes 17 dan onder andere in vers 23, want daar komen we die woorden tegen. Eerst vers 22, waar de Heer bidt met betrekking tot de discipelen, zeg maar de gelovigen. En zegt, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Nou ja, hij zal hun het leven geven dat hij zelf van God had ontvangen. Maar dat is Handelingen 2. Maar hier staat, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn. Niet opdat zij hun best zouden doen één te worden, maar wij zijn één omdat wij deel hebben gekregen aan de heerlijkheid van Christus. En die had zijn heerlijkheid van Gods wegen. En voor heerlijkheid kun je ook het gewoon leven invullen, dan is het ook waar, zo staat het ook in de Bijbel. God gaf dat leven aan Christus en Christus gaf het aan ons, maar het is één leven, het is zijn leven en daarom zijn we één. En hier in plaats van leven staat er heerlijkheid, dat is wat meer dan alleen het leven als zodanig. Hè? Het is leven met eeuwige heerlijkheid, zo heet het elders in het Nieuwe Testament. Wij zijn één in Christus. En dan vers 23, als beschrijving van die eenheid. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. Waarbij onze volmaaktheid niet gebaseerd wordt op een volmaakte levenswandel, maar het wordt gebaseerd op het feit dat we dat leven, dat volmaakte leven hebben ontvangen. Als wij in Christus zijn, zijn wij in hem volmaakt. En dat is wat hier gezegd wordt. En daarna opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hem lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Dan zegt men, zie je, dan moet je toch aan de wereld laten zien. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo, dat gaan we in de toekomst dan ook doen. Maar nu nog niet. We zijn nu nog met Christus verborgen in God. En in de wederkomst van Christus, wanneer Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid, zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Op zijn tijd, niet op de onze. Zie? Als toekomst en tijd hebben we zat, dus dat is makkelijk genoeg, hè? Nou goed. Dan laat ik hem er even bij. Colossense 2 had ik wel moeten lezen, had ik ook moeten lezen omdat we al in Colossense 3 waren. Maar in Colossense 2 vinden we de uitspraak dat wij in Christus volmaakt zijn. Daar wordt immers gezegd in vers 8, zie toe dat niemand u als roof, als diefstal vervoeren, misleiden, door de filosofie, ijdele verleiding, overlevering de mensen en de eerste beginsel der wereld. Dat is zogenaamde menselijke wijsheid. Dus dat laagje vernis, weet u wel. Ziet u dat het niet gebeurt. Wij zouden geleid worden namelijk volgens het eind van vers 8 naar Christus. Waarom? Want, dat is ongeveer hetzelfde als omdat, hè? Want in hem woont al de volheid der Godheid, in Christus. Hij is dan ook het beeld Gods, maar het staat in hoofdstuk 1. Weer een bladzijde terug. In hem woont al de volheid der Godheid. Het rijmt op Filippenzen 2, waar staat dat hij zich ooit geledigd heeft. In de Statenvertaling vertaald met vernietigd, maar meer letterlijk geledigd. En hier staat, in hem woont al de volheid, dat is het tegenovergestelde van ledigheid en van ijdelheid, dus uit Prediker en zo, weet u wel, leegheid. Maar in hem woont al de volheid, namelijk die der Godheid, de hele volle volheid der Godheid. En dan eindigt het vers met het woord lichamelijk, en dat leidt ons dan meteen naar het volgende vers. Want de volheid der Godheid woont in Christus, namelijk in zijn lichaam. En de vraag is, was dat nou weer? En dan staat er gewoon achter. Namelijk, of en, gij. Want wij zijn het lichaam van Christus. Nee, niet onze zogenaamde plaatselijke gemeente. Er bestaat maar één gemeente. En die gemeente is de ene algemene christelijke kerk, weet u wel. Dus die heet ook het lichaam van Christus, al zijn er nog een paar termen meer voor, overigens. Maar hier wordt die term gebruikt, het lichaam van Christus. In dat lichaam van Christus woont, blijft, heet dat, hè? Blijft, woont, heel de volheid der Godheid. En dus zijn wij, die zijn lichaam zijn, wij zijn in hem volmaakt. Wat betekent dat? Nou, in de context, dat wil zeggen in het verband waarin het hier gezegd wordt, betekent het dat wij filosofie, ijdele verleiding, overlevering van mensen, eerste beginsel der wereld niet van nodig hebben, integendeel. Het brengt ons de verkeerde kant op. Je zoekt naar verwerkelijking van jezelf, van het eigen leven, enzovoorts. Dan kom je dus 100% verkeerd terecht, 180 graden de andere kant op. Men zal geleid worden naar Christus en in hem woont, wordt niet meer tot stand gebracht, in hem woont. Heel de volheid der Godheid. En als wij zijn lichaam zijn, als we in hem zijn, hebben wij deel aan deze volheid en dus volmaaktheid, met het iets uitgebreidere woord in vers 10. Gij zijt in hem volmaakt. Niet gij moet in hem of gij zult in hem volmaakt worden, maar gij zijt in hem volmaakt. In hem die het hoofd is van alle overheid en macht, degene namelijk die uitermate verhoogd is, ver boven alle engelen, zegt Hebreeën 1... of ver boven overheden en macht en tronen en heerschappijen, en hoe het maar heet, in Efeze 1 enzovoort. Hè? Gij zijt in hem volmaakt. Daar hoefde Paulus niets voor te weten aangaande de Colossenzen en wie dat dan maar waren en hun levenswandel. Dat heeft er namelijk niks mee van doen. Het leven van Christus is volmaakt en als men dat heeft, door geloof en dus door wedergeboorte, dan is men in hem volmaakt. En daarna staat het er ook achter, we zijn niet alleen in hem volmaakt, we zijn ook in hem besneden. Vers 11, in welke gij ook besneden zijt. Dat is een pracht van een beeldspraak en hier zeer toepasselijk, omdat het idee is, wij leven niet onder de wet. En tegelijkertijd wordt er dan op gewezen dat die wet een illustratie geeft van wie wij zijn. Dat wil zeggen, besnijdenis is onderdeel van de wet, maar besnijdenis illustreert het wegnemen van het uitwendige, de vooruit heet dat, wegnemen van het uitwendige en het openbaren van glans. Dubbelzinniger kan ik het niet zeggen, dus ik laat het er maar bij. Het openbaren van heerlijkheid is het idee, het openbaren van leven. Het oude telt niet meer, wij zijn in hem volmaakt. Toen heb ik eens nagevraagd aan de Mohel. U weet wat de Mohel is? Wie dat is? Dat is die man met het schaatje. Ja. Nou ja, dat wordt wel een keer uitgelegd door iemand. Toen heb ik het nagevraagd aan de Mohel en die zei ja, de voorhuid wordt weggeknipt, weggesneden, daarom heet het besnijdenis. Maar er blijft toch nog een klein beetje zitten en hij zegt het wordt teruggevouwen. Teruggeslagen, omgeslagen. Hij blijft wel zitten, maar het functioneert niet meer als zodanig. Er is vast wel iemand die u wil uitleggen hoe dat er dan uitziet. Maar ik vond het wel aardig. Zo van, grotendeels is het weg en voor wat er nog zit, functioneert het niet meer. Je kan zien dat het er geweest is, zal ik maar zeggen, maar dat is het dan ook. Men noemt dat de besnijdenis in het openbaar. Het openbare daarvan heb ik nooit helemaal goed begrepen, maar dat maar even terzijde dan. Hè. Ik vind het al lastig genoeg om dit soort dingen uit te leggen. Maar wij zijn besneden, niet letterlijk, want de letterlijke besnijdenis onder de wet is gewoon een uitbeelding van wedergeboorte, waarbij het oude wordt weggenomen en het nieuwe wordt geopenbaard of althans tot uitdrukking komt. En dat staat hier ook, wij zijn besneden door de besnijdenis van Christus, vers 11 nog steeds. Dat was niet de besnijdenis van Jezus, juist niet. Het is de besnijdenis van Christus. Dat is gewoon zijn dood en opstanding, dus hè? Het oude is er in zekere zin nog wel. Hij had bijvoorbeeld littekenen in zijn opstanding. Ik kwam toch bij het oude vandaan, maar het was niet meer van belang. Het is historie, het is geweest, maar het functioneert niet meer. Zie? Het was vernieuwd en zo staat het dan ook elders. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Zie? En daarom enerzijds. Wij hebben niks aan die filosofie van vers 8, maar anderzijds, in de rest van het hoofdstuk, we hebben ook niks meer aan het handschrift dat tegen ons was. Dat is vers 14 en wat er verder volgt. Want er valt niks vol te maken of te volmaken, wij zijn in hem volmaakt. Filosofie houdt zich bezig met wat er van de mens terecht moet komen, waar het naartoe moet, om zo te zeggen, hè. Al was het maar in het nieuwe jaar en het daarop volgende jaar enzovoort. Waar moeten we naartoe? Wij hoeven nergens naartoe, wij zijn er. Toch? Wij hebben dat volmaakte leven ontvangen. Nou goed. Wij hebben ook nog zo'n, ik kom er straks op terug, maar we hebben ook nog zo'n uitdrukking in de Hebreeënbrief. Ligt ook voor de hand, omdat de Hebreeënbrief ons spreekt over Nieuwtestamentische waarheid tegenover Oudtestamentische. Dat wil zeggen het Nieuwe Verbond tegenover het Oude Verbond met zijn wet en inzettingen. En hoe het maar heten mag. Vandaar dat we dan ook in Hebreeën 7 vers 19 die uitspraak vinden. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Die heb ik u dus straks uit het hoofd even al genoemd. De wet, gelegd op het vlees, heeft geen ding volmaakt, maar hij komt overeen met Jacobus 1, vers 25, waar staat, maar wie inziet in de volmaakte wet, dat is dus een andere wet logischerwijze, Dat is namelijk het nieuwe verbond. U weet, het is niet moeilijk. Wet is onderwijs. En de volmaakte wet is volmaakt onderwijs. Dat is het onderwijs van het nieuwe verbond. Dat is onderwezen worden in de genade. Niet in de wet. Onderwezen worden in de genade. Wie inziet in die volmaakte wet die der vrijheid is. Ook een term eigenlijk uit de Galaten brief. Ik hoop dat u hem herkent. En daarbij blijft deze enzovoorts. Dat wil zeggen dat het nieuwe verbond is volmaakt. Het oude niet, geen ding volmaakt. Maar in Hebreeën vinden wij vervolgens in hoofdstuk 10 de uitdrukking die men rechtstreeks in verband zou moeten brengen, inderdaad, met Colossense 2. In hoofdstuk 10 lezen wij namelijk in vers 14, want met één offer heeft hij in eeuwigheid, ja, niet alleen voor altijd hoor, maar ook in de breedte bedoel ik. In elk opzicht, naar alle kanten onbeperkt. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt, volgemaakt, volmaakt, degenen die geheiligd zijn of worden eventueel. Het neemt tijd om zo'n vers uit te leggen, maar het idee is heel eenvoudig. Het idee is namelijk, en ik hoop niet dat we daarin hangen blijven, als u het niet begrijpt, legt u maar even naast u neer, maar het idee is dat de Heer Jezus Christus in zijn opstanding gesteld werd tot hoge priester. Eerder was hij dat niet, zegt hoofdstuk 7. In zijn opstanding werd hij aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En een hoge priester behoort iets te offeren, was de bedoeling. Want zo wordt ons dat in het hoge priesterschap van Aaron onder het oude verbond geïllustreerd. Waarna de vraag is, wat heeft de Heer Jezus Christus dan geofferd? Na zijn opstanding, niet daarvoor, we hebben het niet over het kruis, we hebben het over daarna. Er kwam nog wat na, namelijk. Hè? Ja. Wat heeft hij geofferd? Zichzelf. Namelijk, dat staat allemaal in deze Hebreeënbrief hoor. Namelijk zijn lichaam. En dat zijn wij toch? Wij zijn toch zijn lichaam, het opstandingslichaam van Christus? Nou, dat is wat er staat. Dat wil zeggen, Christus is geheiligd geworden, gesteld tot hoge priester, geheiligd, namelijk gewijd aan de dienst aan God. Heb je dat? Hij stelde zich beschikbaar, maar inclusief zijn lichaam, zodat wij door dat ene offer van Christus geheiligd zijn geworden. Ik hoop dat u begrijpt dat het niks van doen heeft met de vergeving van onze zonden die wij op grond van onze oude mens of wat dan ook gedaan hebben of dat soort dingen meer. Het gaat over wat daarna gebeurd is en wat onze positie is nu als kinderen Gods. Wel nu, wij zijn met Christus, omdat wij leden van zijn lichaam zijn, gewijd, geheiligd. Dus het woord, gewijd aan de dienst van God. En dus toen hij zich offerde in zijn hogepriesterlijke functie sinds zijn opstanding, werden wij ook geofferd. Vandaar dat daaruit volgt Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig God, welbehagelijk offer. Niet als iets nieuws of als iets bijzonders, maar domweg omdat Christus zelf ons al geofferd heeft. Van ons wordt verwacht dat wij ons daaraan conformeren, dat wij daarmee instemmen, dat de consequenties uittrekken. Het is al gebeurd namelijk. Heb je dat? Tot zover. En daarom staat er in vers 10 van Hebreeën 10 in dit verband, in welke wil wij geheiligd zijn, want hij zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Uit de voorgaande versen, met name vers 7. En die wil was dat hij zich zou offeren. Dat gebeurde dus ook. En dus zijn wij door die wil van God geheiligd. En met hem en in hem geofferd, geheiligd, gewijd aan de dienst aan God. Kortom, hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Zeg, dat is anders, koningen en priesters. Priesters naar de ordening van Melchizedek betekent dat dus. Hè? Koningen en priesters, openbaring 1 vers 6. Als het niet goed is, dan zal broeder Klaas Boesma dat alsnog corrigeren. Ja, vind ik heel handig. Zoiets. Dat is mijn rechterhand, dat weet u, dus dat is heel handig. Ja. Maar wij zijn door die wil van God geheiligd. Door de offerande des lichaams van Jezus Christus. Once and for all. Eenmaal, eens en voor altijd. Heb u dat? Dat is niet op onze persoonlijke titel, maar hij heeft dat geregeld. Het is nou eenmaal zo. Wij zijn heilig. Zie? Wij zijn gemaakt tot koningen en priesters. Enzovoort. Wij zijn volmaakt in hem. En daarna zegt vers 14, want met één offer, waarbij hij zichzelf en dus heel de gemeente geofferd heeft, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid, dat wil zeggen in alle opzichten onbegrensd en inderdaad dus ook voor altijd, heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd zijn. Of worden, net wat u wilde, maakt mij verder niet uit. Hè? Er is toch geen verschil tussen. Heb je dat? Wij zijn volmaakt. Trouwens, als je niet volmaakt bent, mocht je geen priester zijn. Hè? Als je niet volmaakt bent, als je een lichamelijke gebreken had, dan was je 100 keer een van de zonen van Aaron, dan werd je voor de priesterlijke dienst afgekeurd. Hè? Dat kon niet. Lees het maar na in de wet. En daarom worden wij eerst volmaakt gesteld in Christus, om dus bekwaam te zijn om hem te dienen onder het nieuwe verbond der volmaakte wet, namelijk die der vrijheid. Heb je hem? Mooi. In eeuwigheid volmaakt dus. Daarna hebben wij eventueel nog Hebreeën 11 vers 40, ik neem hem maar even mee. Waar staat alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons, dat wil zeggen buiten ons om, niet zouden volmaakt worden. Implicerend dat wij reeds volmaakt zijn en dat daarna pas de oud-testamentische gelovigen, want over hen gaat het, dat daarna pas de oud-testamentische gelovigen volmaakt gesteld zouden worden in de toekomst namelijk. Ik ga op het verband liever niet verder in, maar dit is de eenvoudige betekenis. Die oud-testamentische gelovigen zijn nog steeds niet opgestaan, zijn nog steeds niet wedergeboren. Zij wachten eerst op de gemeente en daarna, nou ja, ruim daarna, maar daarna op de jongste dag zullen zij alsnog volmaakt worden, maar wij zijn het al. Zij moesten wachten op ons. En wij zijn het op de manier, zoals in hoofdstuk 10 gezegd is. En daarna wordt Hebreeën 12 een heel makkelijke, zijn bladzijde verder, in vers 23. Ik lees vers 22 ook. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, niet tot de berg Sinaï. Uit vers 18, niet tot de wet, want Sinaï is een beeld van het oude verbond volgens Galaten 4, waar het zwart op wit staat. Wij zijn gekomen niet tot de wet, oude verbond, maar tot de berg Sion, nieuwe verbond, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Wij zijn gekomen tot, dat wil zeggen toegevoegd aan, de vele duizenden der engelen, want de Heer zou in heerlijkheid verschijnen met zijn vele duizenden, tienduizenden staat er letterlijk trouwens, engelen, daar horen wij bij namelijk, bij het leger van hemelse heerlegers. Hemelse wezens, inderdaad. Hemelse dienstknecht ook. Vers 23. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de Ecclesia. Dat is het Griekse woord. Der eerstgeborenen, dat is min of meer de Hebreeuwse term daarvoor. Die in de hemel opgeschreven zijn, logischerwijze. Een volk van eerstgeborenen. En gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen. Dat wil zeggen, we zijn niet voor de rechter geplaatst, maar wij hebben deel aan de rechter. Wij zouden rechten, richten, recht doen, zo u wilt recht spreken, maar in ieder geval recht doen. Wat moeilijks vertellen, tussendoor, mag eigenlijk niet meer, maar vooruit is moeilijks. Onder Juda, onder de twee stammen, was de stam van Benjamin een beeld van het gelovig overblijfsel, onder de twee stammen. Maar onder de tien stammen is de stam van Dan een beeld van het gelovig overblijfsel. Die was trouwens heel veel groter dan Benjamin, hoor, overigens. Dat was die stam die altijd ruimtegebrek had en die als eerste van de stammen Israëls over de hele wereld is uitgezworven. Vandaar dat je de naam Dan vindt, tot in Denemarken aan toe, denk ik altijd, hè, of zoiets. Hè? En langs de Donau en waar het me wezen mag. Maar Dan betekent rechter. Het boek Richteren heet dus eigenlijk Danim. Het is het boek van Dan. Dan is een rechter. Maar die Dan is een beeld van de gemeente, type van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd, het overblijfsel, eigenlijk primair en officieel afkomstig niet eens uit Juda, maar uit Efraïm, dat wil zeggen uit de tien stammen van Israël. Maar een volk van rechters is het idee, daarom heet die stam ook zo. Maar de gemeente is een volk van rechters. Koningen en priesters, en de priesters zouden recht spreken. Toch? En daar zijn wij aan toegevoegd. Aan God, de rechter over allen. Of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Schreef Paulus, 1 Korinthe 6 geloof ik, aan de Korintiërs. Dat we zelfs de engelen zullen oordelen, omdat we nu eenmaal een positie hebben hoger dan de engelen. Gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen, en gekomen tot de geesten. Het is onzienlijk vooralsnog. De geesten der volmaakte rechtvaardigen. Wat zijn we dus? Volmaakte rechtvaardigen. Dat is wat we zijn. Of we ook zo leven. Ja, dat is het vervolg op dit verhaal. En dat zou vooral goed tot u moeten doordringen. Ons praktische leven is er niet op gericht om iets te worden primair. Maar ons praktische leven is de uitwerking, was de bedoeling, van wat wij al zijn. Hebben we die? Wij zijn heilig, daarom zouden we heilig wandelen. Wij zijn priesters, daarom zouden we als dienaren van het nieuwe verbond leven. En wij zijn volmaakt en daarom zouden wij volmaakt worden in heel onze wandel, zegt de apostel. Ook in de praktijk. Niet om het te worden, nou, men wordt het dan in de praktijk, dat wil zeggen in de praktische uitwerking, maar omdat we dat reeds zijn, was de bedoeling. En dat is wat onderschat wordt. Religie is erop gericht om wat te worden. En het evangelie zegt, je hoeft niks te worden. Als je gelovige bent, ben je het al. En de rest is uitwerking daarvan. En dan kunt u zeggen, ja, maar wij zijn kinderen en wij zouden zonen worden. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is waar. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel zegt dat God zich jegens ons nu reeds zou gedragen als zonen, toch? En bovendien wordt er gezegd dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Met andere woorden, in beginsel, in wezen, zijn wij dat. Toch? En bovendien maken we deel uit van een gemeente die tot zoon zou worden gesteld. En hoe het ook staat met uw geestelijk leven, van die gemeente maakt u als gelovige deel uit. Hoe ook uw praktische leven eruit ziet. Een deel aan die gemeente van eerstelingen hebt u dus sowieso. Of u daarna ook dat loon ontvangt dat de Heer al voor u weggelegd had, is maar de vraag, maar ik vestig er nu maar de aandacht op, dat die dingen op voorhand zijn weggelegd. Het is op voorhand zo geregeld. Het is niet om ons ooit te kwalificeren ergens voor. Wij zijn gekwalificeerd. Het enige wat eventueel zou kunnen, is dat wij gedisqualificeerd worden. Dat zegt de Bijbel tenminste. We zouden de loopbaan lopen, maar de loopbaan moet wel gelopen worden volgens de regels, staat er. Toch? En de bedoeling was dat wij niet zouden verliezen hetgeen wij bearbeid hebben, maar dat wij een vol loon mogen ontvangen enzovoorts. Met andere woorden, het beginsel is, wij hebben deze positie ontvangen, de rest is de uitwerking daarvan. Vergis je niet, die kracht is in ons. Dan zoek ik altijd verbijsterd helemaal naar voorbeelden. En er schiet me nou weer niks anders te binnen dan dat verhaal van Mozes, weet u nog. Die ging het volk voor het land uit enzovoort. En na 3 dagen kwamen ze aan die zee. En het was niet maar zo'n laagje water hoor, kan ik u vertellen. Die Schelfzee, weet u wel. En toen stond hij daar en toen begon hij te bidden enzovoort. En het volk begon te, wat deed het volk ook altijd, te murmureren. En wat zei de Heer toen tot Mozes? Ferme jongens, stoere knapen. Voor hoe suffend staat gij daar? Precies, ja. De volgende regel durf ik niet te citeren, want dat lijkt me niet op zijn plaats. Maar de Heer zei, doorlopen. Toen zei Mozes, ja, maar die zee. Toen zei de Heer tot Mozes, maar wat heb je daar in je hand? Eén staf, wat is dat? De uitbeelding van de eeuwige, onbeperkte kracht Gods. Van levenskracht namelijk. Van volmaakt leven. Weet u nog? Als u het mij vraagt, is het precies diezelfde staf van het huis van Levi, van de stam van Levi, die later voor de getuigenis, de ark der getuigenis gelegd werd en daar inderdaad tot leven kwam, toen het erop aankwam. Weet u nog? De stam van Levi, dat moet diezelfde staf geweest zijn. Staf van, wat is in die hand? Deze strek hem uit over het water enzovoort. Mozes was zich blijkbaar niet zo goed bewust van de enorme kracht die in hem werkte, die hem ter beschikking gesteld was, die het werk zou doen. Heb u dat nog? Het gaat om die levenskracht die ook wij hebben ontvangen. En de ellende, zeg ik dan altijd, van al die aanbevelingen, die goed bedoelde schrijverij, is altijd dat we de krachten die wij van nature hebben, dat kan nooit veel wezen, daarom wordt het zo'n dik boek, maar vooruit, hè. Om die krachten op te sporen, te vinden en te ontwikkelen en te leren gebruiken als oprechte discipelen en hoe het maar heten mag enzovoort, al dat moeizame gedoe. Wat nooit ergens toe leidt. Het enige wat telt is die kracht Gods die in ons zal werken en ondanks ons en buiten alle verwachting om. Ik moest kiezen tussen boven verwachting of beneden verwachting. Toen zei ik me gauw buiten verwachting. Want er gebeuren dan dingen die je helemaal niet verwacht had, waar je ook helemaal niet op gehoopt had, die je verrassen. Maar de Heer doet ze nou eenmaal. Wie had gedacht dat het hele volk door het water zou gaan? Men had er ook omheen kunnen trekken, misschien. En dat had God ook kunnen regelen. Maar waar het maar om gaat, is dat ze gewoon rechtuit die weg gaan, welke hindernis er ook was. Zie? Nee, het zou je als mens aan kracht ontbreken, maar dat is de norm niet. De maatstaf, de regel, is er een timmerman hier in de zaal? Een regel, weet u toch wat het is? Een endhout. Precies. Een staf, een roede, de maatstaf, is de kracht Gods die in ons zou werken. En die is eeuwig, dat wil zeggen onbeperkt en dus vol. Volmaakt. Zie? Alleen, die kracht wordt van Gods wegen geactiveerd en gebruikt voor zijn doelen. Dan kom ik toch weer bij die term doelgericht leven uit. Natuurlijk hebben wij een doelgericht leven, maar het hele punt is dat niet wij onze doelen stellen. Zij toch in het meervoud? Er is maar één doel en dat heeft God ons gesteld. Namelijk dat wij van hem loon en zoonschap of hoe het maar heten mag, heerlijkheid zouden ontvangen. That's it. Maar voor zover het woord in het meervoud zou bestaan, gericht op doelen. Wel, wij stellen niet onze eigen doelen. Onze eigen doelstellingen, die stellen wij niet. Wij hebben dat doel ook niet. We hebben maar één gebed in ons leven, dat is dat Christus in ons verheerlijkt zou worden. Dat zijn kracht volbracht zou worden in onze zwakheid. En dat is niet overdreven, dat is niet ver gezocht, dat is ook niet een vroom doel dat wij onszelf gesteld hebben. Dat is de wil van God. En het is het normale gevolg, norm zei ik. Dat is die staf dus weer, hè. Het is het normale gevolg van de werking van die volmaakte krachten, dat volmaakte leven van God dat in ons is. En als iets is in overeenstemming met de wil van God voor onze levens, en er zijn heel veel dingen waarvan de Bijbel zegt dat ze in die categorie vallen, dan zijn ze niet onbereikbaar, integendeel. Dan ligt het voor het oprapen. God geeft het ons. In Christus, zegt mijn Bijbel, zijn we in dit alles, lees nog maar eens wat alles is dan in Romeinen 8, zijn we in dit alles meer dan overwinnaars. En die bergen, die zeeën, die voor ons onbegaanbaar zijn naar de natuurlijke mens, die zijn niet onbegaanbaar. Niet naar de normen van de nieuwe mens. Wat ons aan ontbreekt, is niet aan richtlijnen van hoe wij ons christelijk leven moeten inrichten. Waar het ons aan ontbreekt, is aan dat woord Gods. Waarmede wij onze harten, ons gemoed zouden vullen. Wat ik u niet gelezen heb, maar het was niet met opzet, was Johannes hoofdstuk 6, waar ook uiteengezet wordt dat Christus het leven is en het leven is Christus. Maar dat is dat hoofdstuk dat beschouwd kan worden als een heel commentaar op het manna vroeger in de woestijn. En naar aanleiding van toen een wonderbare spijziging, waarbij de Heer zei: ik ben dat brood dat uit de hemel nedergedaald is. Uw vader hebben een manna gegeten in de woestijn. En wat is er van terechtgekomen? Zij zijn gestorven, want de wet heeft geen ding volmaakt, weet u wel. Hij zegt: maar ik ben dat ware brood. Met daarmee zou men zich voeden. Met Christus zelf. Met zijn woord. Met dat leven, men kan het gewoon tot zich nemen, God reikt het ons aan. En dat mag dan mystiek zijn, dat is het tot een zekere hoogte ook, maar het is aan de andere kant zeer concreet. Wij nemen gewoon dat woord van God, dat is toch Christus? Dat weet toch ook iedereen? Het woord is Christus enzovoort, maar lees die termen toch door elkaar heen? He? Ook in de meest vrijzinnige theologische kring zal ik maar zeggen. Nou goed, wij nemen dat woord van God tot ons en daarmee Christus en het leven van Christus. En niet in ons hoofd om het te vestigen in onze geheugens, maar in onze harten. Als wat God ons openbaart. In realiteit, zo zijn de dingen. En hij geeft ons dat leven en hij voedt dat leven, hij onderhoudt het. En het komt tot ons via dat volle woord van God. Dat standhoudt tot in eeuwigheid en dat niet is als de mens en zijn eigen menselijke filosofie, niet is als het gras, weet u wel, want het gaat om het eeuwig blijvende, het onvergankelijke eeuwig blijvende woord van God, zegt Petrus. Daarin is volmaakt leven. De uitwerking daarvan, wel daarop zouden wij gericht zijn. En inderdaad, niet elke gelovige is dat. En dat is ook wat je inderdaad in veel uitgebreider vermeld vindt in het Nieuwe Testament, waar we de term de volmaakten tegenkomen. Wij vertalen het ogenblikkelijk met volwassenen, maar het betekent wel degelijk volmaakt. En dat wil zeggen de volgroeiden, de volkomenen, degene die het gestelde doel bereikt hebben. Dat zijn volgroeiden, dus volwassenen. Wij spreken wijsheid Gods tot de of onder de volmaakten, zegt 1 Korinthe 2. Impliceren dat de Korintiërs met hun aardse gerichtheid, hun wereldse gezindheid, niet gerekend worden tot de volmaakten, maar inderdaad tot de kinderen. Jonge baby's staat in de Engelse vertaling. Jonge baby's in Christus enzovoorts. He? Maar die volmaakten zijn er wel. Het is niet het onbereikbare. Wij zijn altijd geneigd te denken, nou, menselijke maatstaven zeggen, we hebben idealen, maar het volmaakte, ja, dat ligt te ver weg, dat is onbereikbaar. Maar dit volmaakte is niet onbereikbaar. Naar Bijbelse maatstaven. Het is in ons. Het zou gepraktiseerd worden. In geloof. In onderwerping aan de Heer en zijn woord. En in afwachting van, in het vertrouwen moet ik dus zeggen, van dat zijn kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Zie? En als je de term tegenkomt in 1 Korinthe 13 vers 10, wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, is men als oprechte Korintiër geneigd te zeggen, ja, dat gaat over de toekomst, hè? Als het volmaakte zal gekomen zijn. Dat kan niet kloppen, want wij gaan dan hooguit naar het volmaakte toe, maar het komt niet tot ons in de toekomst. Wij zeggen, maar dat is in de toekomst. Dat is helemaal niet in de toekomst, dat is hier. Als wij van kinderen, volwassenen, volmaakten geworden zijn, dan ziet het leven en de wereld er ineens heel anders uit. Dan verdwijnen bepaalde zaken die bij kindschap horen. Om niet te zeggen kindsheid, want het lijkt mij toch hetzelfde eigenlijk. Maar dat verdwijnt dan, omdat het volwassenen, het volmaakte daarvoor in de plaats gekomen is. Niet in de toekomst, maar in het heden. En trouwens, dit was 1 Korinthe 13, maar 2 Korinthe 13 zegt, voorts broeders, zijt blijde, wordt volmaakt. Omdat ze het al waren, maar ze zouden het in de praktijk ook worden. Dat wil zeggen, naar hun staat waren ze dat, naar hun toestand waren ze het zeker niet. Maar hij roept hen op, wordt volmaakt, wordt getroost, wordt eensgezind. Leeft in vrede en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Zie? Wanneer we ons toevertrouwen aan die kracht die in ons werkt, aan de Heer, aan de Geest, de Heilige Geest die in ons werkt, dan zal dit ons deel zijn. Dan worden wij ook in de praktijk volmaakt en getroost en eensgezind en leven wij in vrede en zal de Heer met ons zijn. Zie? In een ander verband zegt Paulus, het Filippenzen 3, dus weer een legendarische, niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben. Filippenzen. Maar Colossenzen zei wel degelijk, wij zijn in hem volmaakt. Maar hij heeft het over een ander ding. Hij heeft het over de praktische levenswandel. Het volmaakt leven als werkwoord. He? Wij hebben volmaakt leven, maar leven wij volmaakt? Leven wij ook als volwassenen? Begrijp je me? Goed, ik doe mijn best om het netjes te zeggen. En u weet wat hier op het bordje staat. Weet je niet wat erop staat, hè? Daar staat op, zelfs een schildpad komt nergens als hij zijn nek niet uitsteekt. En op het bordje staat het in het Engels. Nou goed, ik zal mijn nek dus maar weer een keer uitsteken. Kinderlijkheid, onvolwassenheid drukt zich uit in dat men niet weet waar men aan toe is en alles moet vragen altijd. Aan vader. En voor christenen, ze weten niet waar ze aan toe zijn, ze moeten alles vragen aan vader. Met een hoofdletter. Dat is heel vroom. Dan is men, als men dat doet, is men oprecht kind van God. Geloof ik. En dan mag je in sommige gevallen al heel blij zijn. Maar de bedoeling was dat we niet hoeven te vragen, omdat we allang weten wat van ons verwacht wordt. Hè? Omdat de Vader ons allang onze verantwoordelijkheid gegeven heeft. Wij weten waar wij aan toe zijn. En we hoeven niet elke keer te vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal, want wij weten het allang. Maar vooral als wij eigenlijk er niet mee eens zijn, hebben wij de neiging om het opnieuw ter discussie te stellen en te vragen naar de bekende weg, in de hoop dat we voor de gelegenheid toch een ander antwoord krijgen. Nou, denk er maar eens over na, hoe dat zit. Ik heb mensen die zeggen, we zullen wachten wat de wil van de Heer is. En ik heb daar niet kritiek op. Als iemand dat zo ziet, dan ziet hij dat zo. Dat is prima. Dat heb ik ook echt, dat meen ik bloedserieus, anders zou ik het niet zeggen. Daar heb ik helemaal geen commentaar op verder. Maar als het zo blijft in iemands leven, dat hij altijd maar moet zitten wachten tot, ja hoor eens, wat komt er terecht van dat zoonschap enzovoort, van die groei. He? Hoezo volmaakt? De bedoeling is niet dat het zo blijft. De bedoeling is dat we leven in afhankelijkheid van hem. En inderdaad in onderwerping aan zijn wil, maar die hoeven we niet te vragen, die kennen we. Omdat hij die ons bekend gemaakt heeft. Als wij veranderd zijn door de vernieuwing van ons gemoed, zullen wij proeven welke de goede, welbehagelijke wil van God is, enzovoorts. Toch? Nou, daar gaat het om. En daar strekt de apostel zich naar uit. Hij in Filippenzen 3 is dat. En niet al, dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben. In de wandel uiteraard, maar ik jag ernaar. Maar de wil van God hoeft hij niet te vragen, die kende die. Hij kende zijn verantwoordelijkheid, wist welke bediening, welke gaven, zo je wilt, hij had enzovoorts. En hij zou daar trouw aan zijn. En die gaven besteden, Romeinen 12, met die uitdrukkingen, in de kracht Gods, logischerwijze. Daar zou men naar jagen. Niet om volmaakt te zijn naar staat, want dat is men al. Maar ook om volmaakt te zijn naar toestand. In de praktijk dus. Goed, dan heb ik nog meer. Oh ja, Filippenzen 3 vers 12 was dat, maar Filippenzen 3 vers 15 vervolgt meteen met zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En ook uit het verband blijkt dat inderdaad zijn, goed is niet, het is niet nog moeten worden, maar we zijn het al. Zo als wij volmaakt zijn, dan zullen wij ook dezezelfde levensinstelling, dit gevoelen hebben. En als het anders is, zal God u dat nog wel openbaar in de toekomst laten. He? Maar die volmaaktheid is aanwezig en zou ook uitwerken. Nou, heb je een pen bij de hand, Colossens 1 vers 28. Opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus, was de bedoeling. Opdat wij zouden ieder mens volmaakt stellen. Uiteraard niet naar positie als zodanig, zoals u zegt, want dat zijn wij reeds. Maar nou ook in de praktijk. En vergis u niet, het grootste deel van de nieuwtestamentische boodschap komt tot ons in brieven. En die zijn niet gericht aan de zondaren in het algemeen, opdat zij tot geloof zouden komen. Ze hebben niet een evangeliserend karakter. Ze zijn geschreven aan wedergeboren mensen. En de boodschap is dat die wedergeboren mensen dat nieuwe leven ook daadwerkelijk zouden leven. Dat is dus de hoofdmoot van de nieuwtestamentische boodschap. En het feit dat men zou komen tot geloof in de Heer Jezus Christus om eeuwig leven te ontvangen, dat is een boodschap die vind je vanaf Genesis. Hebben die nog? In het Nieuw Testament is de oproep om als gelovigen ook inderdaad uit het geloof te leven. En om als volmaakten ook in de praktijk volmaakt te zijn. Daarna strekken wij ons uit. Hè? Nou goed. Colossense 1 vers 28 was dat. Colossense 4 vers 12. Opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen. Volmaakt en volkomen, dat heet een synonymia, twee woorden, maar een en dezelfde betekenis. Hè? Volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want als men staat in de wil van God, is men ook in de praktijk volmaakt. Dat was immers de bedoeling. Meer is er niet. Dat we beantwoorden aan de wil van God. En dan hebben we 2 Timotheus 3, vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven. Dat is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, weet u wel. En dan vers 17 van 2 Timotheus 3, volgende vers. Opdat de mens Gods volmaakt zij. En daar heb je in een notendop samengevat wat wij vandaag zijn tegengekomen. De essentie ervan, waar het gaat om de levenspraktijk die volmaakt zou zijn, wel, dat wordt gerealiseerd doordat men onderwezen wordt, leerstellig, maar ook praktisch uiteraard, door het woord Gods. Want heel de schrift is nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods, iemand die dus al mens Gods is, hè? Niet omdat de mens mens Gods zou worden, maar opdat de mens Gods volmaakt zij. En dat het bedoeling is in de praktijk, staat erachter, kan niet misverstaan worden, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Heb je die? Hoe komt dat tot stand? Door het woord. Dat wij gewoon tot ons nemen als de waarheid Gods en voor alle dagen. Ik bedoel, waarheid verandert niet. Hè? Ik las laatst het verhaal van iemand wiens naam ik niet zal noemen, omdat de dokter Willem... Die gezegd heeft, die zelf gezegd heeft, van ja, als ik achter de lessenaar sta, kan de kansel, op de kansel staan. Als ik op de kansel sta, ja, dan vertel ik, dan predik ik geloofswaarheden. Maar als ik er afkom en onder de kansel, dat schijnt een lagere positie te zijn. Als ik afkom, ja, dan ben ik weer wetenschapper en weet ik alle dingen niet zo zeker. Ik denk, daar heb ik absoluut geen last van. Absoluut niet. Dat blijft net zo zeker. Dat zal wel zijn omdat ik niet wetenschappelijk ben dan. Zodat ik dat dan maar als een zegen beschouw, hoewel ik het eigenlijk beschouw als een tekortkoming. Ik kon niet goed meekomen of zo namelijk, zo was het. Ik had er het geduld niet voor, maar vooruit. Maar achteraf denk ik, het schijnt toch een zegen te zijn. Ik heb geen last van onzekerheid. Als de Bijbel zegt dat de wereld rond is, maar niettemin hol, en dat de aarde de omvatting van de hemel is, heb ik daar niet de minste moeite mee. En voor wat ik van de sterrenkunde weet, levert dat geen enkel probleem op. Integendeel, het lost zelfs de problemen op. Meer wil ik er niet eens van zeggen. Huh? Ik heb daar niet geen moeite mee. En als de Bijbel zegt, God heeft de mens geformeerd uit de stof van de aardbodem en heeft in een blazende adem des levens, denk ik, nou, dat verklaart het wonder dan. Want hoe dat kan, dat de mens die toch ook maar vlees en bloed is, en dan is allemaal scheikunde en weet je veel wat, een verzameling van elementen en wat het allemaal wezen mag, en dat zo'n mens leeft en denkt en wandelt en weet je veel wat, dan denk ik, dat is een wonder, als God dat gemaakt heeft, dan kan ik dat beter begrijpen dan dat men zegt, in het begin was er niets en toen ontplofte dat ook nog en zo is de mens ontstaan. Hoewel, als je er lang over nadenkt, denk je dat het misschien toch niet zo'n vreemde verklaring is, maar voor de ontstane puinhoop bedoel ik maar, hè. Maar dat even terzijde. Ik heb daar niet de minste moeite mee. Het zijn geen twee dingen, het is één ding. Je moet het lezen in de schrift. Ik denk altijd maar net zo eenvoudig als Johannes de Heer, die ook geen hoge dunk had van zichzelf. Hij zei, je leest wat er staat, je gelooft wat er staat en je hebt wat er staat. Moeilijker is het niet. Geen? Nou goed. En dus, wij worden door dat ene woord Gods volmaaktelijk toegerust. Meer hebben wij niet nodig, omdat dat woord die kracht Gods is die in ons werkt. Laat dat maar aan hem over. En voor ons geldt dat wij ons daaraan zouden onderwerpen. En dat woord onder, dat schijnt dan wel het grote probleem te zijn, omdat het vernedering inhoudt en rechtstreeks in strijd is met alle menselijke filosofie en religie. Maar dat is nou juist waar het om gaat. En dat is ook wat de prediker zegt. Hij zegt, als je in de aanwezigheid van God komt, dan moet je je mond houden. Dan luister je. En je zegt alleen wat als je wat gevraagd wordt. Maar liefst zo kort mogelijk. Dat staat er. Zeker wel. Nou, zo is het ook. Zal ik u nog een paar noemen? Vooruit dan maar. Jacobus 1, vers 4. De leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Leidzaamheid, heb ik u al eens een keer uitgelegd, heeft van doen met overgave aan. Dan heeft men leidenschaft, leidzaamheid. Dan geeft men zich aan iets of iemand, aan een werkende kracht in elk geval, over. Dat heet passie, ook in het Nederlands. Dan wordt men naar één kant passief, dat wil zeggen, dan doet men niks meer. Maar aan de andere kant wordt men gegrepen door een veel grotere kracht. Dus dat merkwaardige woord, dat vreemde woord, passie, leidenschaft, hè. Het veronderstelt passiviteit, dan denkt men, dan doe je niks. Maar het hele punt is, nee, je geeft één op. Eén kant wordt losgelaten om je over te geven aan een veel sterkere kracht. Werkelijk veel sterkere kracht. En dat is leidenschaft, hè. Dat gaat met volle inzet. Men geeft zich daaraan over, aan die kracht God. En dat heet met leidzaamheid. En dan doet die een volmaakt werk, zegt Jacobus 1, vers 4. De leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. En dat Jacobus het heeft over werken en dus levenswandel, dat weet iedereen, dus dat hoef ik verder niet uit te leggen. Nou goed, wat zal ik nog meer noemen? Nou, dan 1 Johannes maar tot slot. 1 Johannes 2, vers 5. Zo wie zijn woord bewaart, in hem, indien, is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Als men zijn woord bewaart, wordt ook de liefde Gods in ons volmaakt. Maar de liefde Gods wil niet maar zeggen liefde van God. Zeker niet als het Johannes is die de term gebruikt. Het betekent dan de liefde namelijk God. Als u begrijpt wat ik bedoel. God is liefde, zegt Johannes. En Johannes met zijn synoniemen en metaforen, weet u wel, spreekt over de liefde Gods, maar hij zegt de liefde namelijk God. Dat is het wezen van die volmaakte God, die één en dus ook volmaakt maakt. En als wij zijn woord bewaren, hebben we deel aan die God die liefde is. En zijn wij met hem verbonden. En het wordt herhaald in 1 Johannes 4, vers 12... Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien we elkander lief hebben, zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Dat wil zeggen, men kan God niet zien, maar God woont in ons. En dat komt tot uitdrukking in de activiteit van God, die in de eerste plaats gekenmerkt wordt door liefde. Eenheid. Verbondenheid. Daarom heb ik ook altijd moeite dat als gelovigen samenkomen, dat ze elkaar vragen, bij welke kerk ben jij? Ze vragen meteen naar de verdeeldheid. Nou, menselijke maatstaven liggen voor de hand. In welk vakje kan ik je onderbrengen? Mag ik je bijzetten, heet het eigenlijk. Die heb ik van een doodgraver geleerd, die uitdrukking. In welk kistje mag ik je bijzetten? Dan ben je meteen afgeschreven. En afgeplakt, heet zoiets ook, laat je dicht, zaak gesloten. He? Ja, wel goed. Maar nee, wij zijn één. En dat is daar waar wij dat beleiden en beleven, is dat de uitwerking van de volmaakte liefde Gods. En uit Johannes 17 hadden we dat eigenlijk ook al gelezen. Toch? En dan 1 Johannes 4, vers 17, hierin is de liefde en daarmee God bij ons volmaakt. Ik vestig uw aandacht op dat de woorden leven en liefde van oudsher met elkaar verwant zijn. Hè? Leven en lieven, ik heb het uit een lied gehaald ooit een keer. Het waren leven, lieven en loven. Laven stond er niet bij, maar het is allemaal hetzelfde, het is leven. is lieven en daarmee loven. En het is ook laven aan het levende water en dat soort dingen meer. Het is echt hetzelfde woord. Leven is liefhebben. Hierin is de liefde en dus het leven eigenlijk bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Het is een wat lastig vers misschien, dit 1 Johannes 4 vers 17, maar het komt erop neer dat als dat leven Gods, als die liefde Gods in ons werkt, dan hebben wij vrijmoedigheid in de dag des oordeels. Dan zien wij niet op tegen de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn oordeel, ook niet voor de rechterstoel van Christus zal ik maar zeggen, maar dan zien wij dat met vertrouwen, sterker nog, met verlangen tegemoet, met vrijmoedigheid. Hebben we dit nog? Daar waar dat leven van Christus in ons geleefd wordt, zien wij net als Christus zelf met verlangen uit naar de dagen waarin wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. In de liefde is trouwens ook geen vrees, weet u nog, dat is hetzelfde schriftgedeelte van Johannes. Maar ik laat het er niet bij, het is het volgende vers, het is vers 18, tot slot dan. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde, dat is volmaakt leven, volmaakte gemeenschap, het is eenheid uit Johannes 17. Volmaakte liefde drijft de vrees buiten. En terugvertaald naar wat aardse niveau, als we ons bewust zijn van het leven van Christus in ons, als we ons onderwerpen aan hem en zijn werk, dan is er geen vrees. Dan is er inderdaad niks om bang voor te zijn. Liefde en vrees heeft men mij verteld, want het stond in dat boek. Laat me zitten. Liefde en vrees horen niet bij elkaar. En waar je toch naast elkaar hebt, is er met de liefde iets mis. Toch? Ja, dat is pervers, heet dat. Die dingen horen niet bij elkaar. Maar ze worden wel met elkaar in verband gebracht, helaas. Maar de apostel zegt, volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Wij zijn niet bang voor de Heer. Wij zijn niet bang voor God. Voor zover wij hem vrezen, is dat in de zin van, wij houden rekening met hem. Maar niet in de zin van, wij hebben angst voor hem. Integendeel. En we hebben ook geen angst voor de toekomst en ook geen angst voor de dag van morgen. Hè? Mijn Bijbel zegt, of Paulus zegt, ik roem in mijn zwakheid, want als ik zwak ben, ben ik machtig. Omdat zijn kracht in onze zwakheid volbracht wordt. En daar waar wij vrees hebben, zegt in Johannes 4 vers 18, daar hebben wij pijn. En dat hoort ook niet bij liefde. Integendeel, liefde drijft deze dingen uit. Of het leven er eenvoudiger op wordt, dat weet ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ik kan wel zeggen natuurlijk dat de complexiteit van onze levens dikwijls voortkomt uit angst voor het onzekere, voor de toekomst, voor wat ons te wachten staat of hoe dat maar heten mag. En als dat er niet meer is, wordt ons leven toch een stuk eenvoudiger. En dan kom je toch dichter in de buurt van het ideaal van één dag tegelijk. En dat is wat de Bijbel ons leert. Dat wij wandelen, desnoods lopen in de zin van rennen, maar niettemin aan zijn hand. En wat de weg ons brengt, waar de volgende bocht ligt en wat er achter die bocht ligt, ja, dat weten wij niet, maar zo wat, hè? Vrees niet, ik ben met u. Dat heeft de Heer beloofd. Zullen we hem danken? Wij danken u, Hemelse Vader, voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Wij danken u dat u ons volmaakt gesteld hebt in hem, omdat u ons zijn leven geschonken hebt en daarmee uw leven. Wij danken u ook dat wij in die kracht mogen staan, maar daarom ook in die kracht mogen wandelen. We mogen beseffen dat die kracht juist volbracht wordt in onze zwakheid. En daar waar het niet onze kracht is die wij aanwenden, daar is ruimte voor uw kracht die volbracht zal worden. Wij danken u voor de rijkdom die we in dat woord, in deze beloften gevonden hebben. En dat waar we ons niet laten leiden door menselijke filosofie, maar door uw woord en door uw wijsheid, dat we daar inderdaad geplaatst worden in de gemeenschap met u. En in het besef van dat wij in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn. We mogen leven in het bewustzijn dat niets ons zal kunnen scheiden van die liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Wij danken u dat we hoeven niet hoeven te streven naar die volmaaktheid, omdat u ons die reeds op voorhand geschonken hebt. En dat daar waar wij beseffen met u gestorven en begraven te zijn, dat we ook mogen beseffen dat u ons met Christus hebt opgewekt en ons een hemelse positie gegeven hebt en ons geroepen hebt tot een hemelse, een eeuwige, onvergankelijke erfenis. Daarom danken we u ook dat we hier mochten zijn opnieuw, om uw woord te openen en om stil te staan bij deze betrekkelijk eenvoudige, leerstellige waarheid die zo diep ingrijpt in ons dagelijks leven en denken. En wij vragen u, wilt u dat woord in onze harten planten, opdat we zouden leren daaruit te leven, in vertrouwen op u, die ons deze betere beloftenissen van het nieuwe verbond geschonken hebt, die ons inderdaad weliswaar geen kalme reis hebt beloofd, maar die ons beloofd hebt een behouden aankomst en zelfs meer dan dat, eeuwige heerlijkheid. Wees u dan ons nabij, met die kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.